Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Mahalia Inspireert. En vandaag heb ik in de podcast Michael Vlerik. Hij is een wetenschapsfilosoof en schrijver en heeft een boek geschreven Waarom we niet gelukkiger zijn. En in het boek gaat Michael in op waarom we zelfzuchtige genen hebben en hoe we een vrijer en gelukkiger leven kunnen hebben. En ik bevraag hem in deze podcast over wat hij met ons kan delen voor een gelukkiger leven. Ik wil je in eerste instantie heel erg welkom heten hier in de podcast. Ik ga gelijk gewoon beginnen. Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
Dank je voor de uitnodiging, Mahalia. De aanleiding, in mijn werk, ik ben wetenschapsfilosoof van opleiding, pas ik evolutieleer toe op belangrijke filosofische vragen. In het verleden had ik geschreven over de samenleving en belangrijke maatschappelijke problemen en hoe we tot globale samenwerking kunnen komen. Ik heb ook een boek geschreven over kritisch denken, waar we denkfouten maken, waartoe dat allemaal kan leiden, hoe we ons denken kunnen verbeteren en zo. Dit is wel een samenloop van omstandigheden. Enerzijds was ik enorm getriggerd door veel van het onderzoek naar meditatie en naar zaken die we ongetwijfeld gaan bespreken, die met geluk gerelateerd zijn. Maar anderzijds ben ik er ook zo'n 5, 6 jaar geleden echt zelf mee begonnen. Dus ben zelf aan het mediteren geslaan en heb andere van die praktijken beginnen op een systematische manier uitvoeren. En ik heb gemerkt welke onvoorstelbare transformatie dat in mijn leven heeft gemaakt. En dus dit boek is meer dan gewoon een intellectuele oefening. Het heeft ook echt wel een doorleefd element.
Ja, ja, want als je zo vertelt dat je 5, 6 jaar geleden ook zelf echt bent begonnen met veel van deze dingen toepassen. Ben ik benieuwd, hè, als je daarover wil vertellen hoor, dat hoeft niet. Maar had dat een bepaalde aanleiding of merk je gewoon van het is nieuwsgierigheid vanuit een onderzoek die ik heb gedaan? Of merk je ook van ja, ik loop vast op bepaalde dingen. Ik ga nu eens de dingen proberen die ik allemaal heb gelezen.
Ja, het is een combinatie van beide. Dus enerzijds was het zeker nieuwsgierigheid. Maar anderzijds had ik ook het gevoel van kijk, ik heb eigenlijk objectief bekeken mijn droomleven tot stand gebracht. En dan was er zoiets van, ja, ik ben zeker niet ongelukkig, maar is dit dan het? En zal dit dat dan het zijn voor altijd? En onbewust denken we steeds van, ja, ik zal echt gelukkig zijn als. En ik had enorm last van dat syndroom, zoals veel mensen. Eerst dacht ik, ja, als ik kan promoveren in de filosofie, dan heb ik mijn droom waargemaakt, dan ben ik, ja, waarschijnlijk permanent gelukkig en kan ik doen wat ik wil. En dan ging het over, ja, als ik die vaste positie toch zou kunnen krijgen aan de universiteit. En zo blijf je eigenlijk maar de hele tijd je geluk voor je uitschuiven. En ik merkte dat mentale patroon bij mij, ik had er uiteraard ook over gelezen, en dacht van, kijk, als ik wil een gelukkiger leven tot stand brengen, dan moet ik stoppen om enkel bezig te zijn met de externe omstandigheden van mijn leven. En dan moet ik echt gaan werk maken van hoe ik dat leven percipieer. En dat is wat ik ook in het boek beschrijf.
Ja, mooi. Want je vertelt al, hè, we zijn heel veel bezig met geluk nastreven. Mm-hmm. Of steeds het volgende wat op pad ligt. En als ik dat heb, of als ik dat heb bereikt, of als ik mijn zus of zo voel, dan is alles goed. Of dan ben ik gelukkig. Dat is een beetje een lastige vraag, want wat is dan eigenlijk geluk? Hè? Ik dacht, ik ga eventjes de definitie opzoeken van wat betekent het dan. En er wordt dan omschreven, geluk is dat je tevreden bent met je huidige leefomstandigheden. Hoe kijk jij ernaar? Wat is geluk?
Ja, er zijn twee belangrijke componenten aan, denk ik. En dat is ook de manier waarop het wetenschappelijk benaderd wordt. En ja, een sluitende definitie ga ik hier ook niet kunnen geven, die iedereen zal overtuigen. Dus enerzijds is dat aspect van tevreden zijn over je leven of bepaalde aspecten van je leven. En veel van het onderzoek naar geluk gebeurt op basis daarvan. Dan geven ze jou gewoon vragenlijsten. En dan vragen ze hoe tevreden ben je met dit en met dat enzovoort. Het andere is echt wel je moment-tot-moment beleving. En dat wordt op een heel andere manier gemeten. Dan krijg je bijvoorbeeld een pushbericht op je telefoon. En dan moet je op dat moment aangeven van kijk, 0 tot 10, ik voel mij zo goed op dit moment. En dat kan enorm fluctueren natuurlijk. Als je in de greep bent van negatieve emoties, dan geef je lage scores. Als je dan per toeval heel blij en euforisch bent, dan krijg je een heel hoge score. Of geef je daar een heel hoge score, terwijl die tevredenheid is uiteraard wat stabieler en over langere termijn bij het terugkijken naar het leven. En dan zien we in het onderzoek ook dat die twee wel redelijk ver uit elkaar kunnen staan. Dus je kan redelijk tevreden zijn over je leven als je erbij reflecteert, als je erover nadenkt. Maar eigenlijk kan je toch wel voor grote delen van je dagen in de greep zijn van ja, wat stress, angst, negatieve emoties die je beleving wel wat onder druk zetten of het geluksniveau van je beleving.
Ja, dus dat is ook wel herkenbaar, hè? Want dat haakt een beetje aan op wat je in het begin ook zei van hey, je voelt je eigenlijk tevreden. Je denkt, ja, ik heb eigenlijk wel de dingen die ik wilde, maar toch zijn er dan die pieken en die dalen op je dag.
Ja, er is ook zoiets van, als je het objectief bekijkt, zeg je van, ja, ik heb geen reden tot klagen.
Precies,
echt.
Ja.
Maar je klaagt wel natuurlijk. En heel vaak heb je het gevoel van, ja, er ontbreekt toch nog iets.
Ja.
En het belangrijke, denk ik, om te beseffen, is dat dat nooit weggaat. Hoeveel van die goede zaken je ook te beurt vallen, die promotie op het werk, dat nieuwe huis, nieuwe auto enzovoort, ja, je went daar in de kortste keren aan en dan is het weer hunkeren naar dat volgende.
Ja.
En dat is een mentaal patroon dat zich doorzet. En dus zie je bijvoorbeeld dat bijzonder succesvolle mensen die heel onwaarschijnlijke dromen hebben waargemaakt, ja, die topacteur of Olympisch kampioen en noem maar op, dat die niet bovengemiddeld gelukkig zijn, dat die zelfs meer dan gemiddeld last hebben van verslavingen en depressies. Dat eigenlijk heel veel van die zaken die we ons voorhouden van, ja, kijk, dan zal ik gelukkig zijn, dat niet opgaat.
Dat
is een heel belangrijk, denk ik, om te beseffen. En dat het geluk en die tevredenheid, dat die echt wel van binnenuit moet gecultiveerd worden. En dan kan je echt wel veel aan je geluk doen.
Dus ergens is eigenlijk de eerste stap, hè, als ik al even zoiets eruit kan trekken, is dat je accepteert of vrede sluit met het feit dat er altijd weer nieuwe hunkering zal zijn naar iets anders. Dat er altijd wel weer iets nieuws is wat je kan willen ervaren.
Ja, en dat je dat niet gaat voeden, die hunkering.
Precies, ja, niet verslaafd van raakt of niet afhankelijk van bent dat het ook gebeurt. Maar dat je wel dat het er altijd wel zal zijn.
Ja, en daar kan ik mij niet over uitspreken. Hoe minder je het zal voeden, hoe minder die hunkering ook in de toekomst zal opkomen. Of dat ooit helemaal verdwijnt, is een andere vraag. Maar dus je moet beseffen dat hoe meer van die mentale patronen dat je voedt, dus hoe meer je meegaat in die hunkering en dat met gedachten blijft voeden, hoe meer dat ook in de toekomst zich zal manifesteren. En dus hoe meer je gaat hunkeren eigenlijk. En je kan omgekeerd dus echt wel je brein letterlijk gaan trainen om meer tevreden te zijn en voldoening te halen uit het leven, precies zoals het nu is.
Ja.
En dan gaat dat ook spontaan in de toekomst meer en meer het geval zijn. Dus je kan op die manier echt wel je brein gaan trainen om meer geluk te ervaren en minder die ontevredenheid.
Ja. Want zijn er dan ook specifieke dingen die jij zelf hebt ervaren waarvan je denkt, hey, daar hunkerde ik echt naar en nu ben ik met dit punt heel tevreden of zo, dat je voor jezelf een duidelijk verschil ziet?
Ja, zoals ik zei, ik had zo dat altijd uitkijken naar het volgende. Ik heb ook veel sport gedaan en dan was het ook van, ja, als ik die triathlon in die tijd kan afleggen en dat is dan mijn doel en zo blijf je de hele tijd streven. En opnieuw, er is niets mis met dat. Dat geeft ook wel richting aan je leven. En dus het is helemaal, en dit verhaal gaat helemaal niet over, ja, blijf gewoon zitten op een bergtop en doe niets, onderneem niets, zeker niet, ga voor al die zaken. Maar stop met jezelf voor te houden dat je enkel maar echt gelukkig kan zijn als je pogingen succesvol uitdraaien. Want je hebt dat niet helemaal in de hand.
Ja.
En het is juist die gedachte die je eigenlijk chronisch ontevreden houdt. Want dan, zelfs als die goede zaak zich dan voordoet en ja, je hebt die goede wedstrijd gedaan of je hebt die promotie, en dan merk je hoe kortstondig die beloning is.
Ja,
dan ga je misschien enkele dagen een beetje bovenuit zweven. Dan word je onherroepelijk weer naar je stabiele gelukspunt teruggezogen. En van daaruit is dan weer hunkeren naar dat volgende. En het is gewoon eigenlijk je brein wat laten afkieken van die verslaving om geluk te zoeken in de buitenwereld.
Ja.
En dat is denk ik wel de essentie van veel van die praktijken.
Ja, want daar schreef je ook over, hè? Over hoe je eigenlijk genetisch al gemaakt bent om eigenlijk maar heel kort van geluk te genieten en dan direct weer iets nieuws te willen.
Ja.
En dat je soms misschien ook een langer last hebt van bepaalde negatieve ervaringen dan dat je plezier beleeft uit positieve dingen. En nou, een heel groot deel van wat er in je boek staat gaat ook over, hè, hoe zit dat genetisch in elkaar? Wat is nou eigenlijk de oorzaak? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dus inderdaad, we hebben onze evolutionaire geschiedenis en het enige doel van onze genetische programmering, en die genetische programmering bepaalt onze fysieke, maar ook onze psychologische kenmerken, dus ja, hoe we eruit zien en hoe ons lichaam werkt, maar ook wat we voelen, wat we geneigd zijn te denken enzovoort. Die hele genetische programmering die is tot stand gekomen met maar één doel voor ogen, dat is zoveel mogelijk reproduceren. Dat is het enige dat telt voor evolutie. Natuurlijk, je moet dat zien in de context van de jagers-verzamelaars, dus in een ancestrale context, een voorouderlijke context. En dus dan zijn er twee eigenlijk heel belangrijke vaststellingen wanneer het op onze psychologische programmering aankomt. Enerzijds, doorgaans wegen bedreigingen zwaarder op dan opportuniteiten. Dus dat wil zeggen dat als je een bedreiging mist, neem je een verre voorouder die een bedreiging mist, kan het einde van zijn leven of haar leven betekenen. Dus dat betekent dat die genen geen kopieën van zichzelf in het nageslacht zullen laten. Dus dat is het einde van het verhaal, dat willen die ten alle kosten vermijden. Dus bedreigingen zien en het hoofd bieden is de absolute prioriteit.
Ja, veiligheid, zodat er inderdaad voortgeplant kan worden.
Ja, en daarvoor gaan we eigenlijk constant onze omgeving gaan scannen op mogelijke gevaren. Nu, in een voorouderlijke omgeving die inderdaad heel onvoorspelbaar en heel gevaarlijk kon zijn, was dat best wel nuttig. Vandaag is dat een stuk minder nuttig, maar dat patroon zet zich helemaal door en leidt dat vooral tot enorm veel gepieker.
Ja.
Psychologen noemen dat de negativity bias, de negativiteitsbias. Het blijkt dat we onvoorstelbaar eigenlijk bijna geobsedeerd zijn met alles wat slecht ging in ons leven, wat slecht gaat nu, maar vooral ook wat slecht zou kunnen gaan.
Ja.
Dus we maken constant simulaties over allerlei al dan niet ingebeelde problemen en bedenken mogelijke oplossingen. Dus dat is iets dat ons enorm in de ban houdt. Nu, onze geest die dwaalt blijkbaar voor 47% van de tijd dat we wakker zijn. Dus dat is dus bijna de helft van ons leven dat we wakker zijn. Zijn we niet met onze aandacht bij wat er zich hier en nu voordoet of wat we aan het doen zijn. Dus is onze geest simulaties aan het maken.
Ja,
en die gaat constant naar het verleden, inderdaad. En dan rakelt hij weer al die pijnlijke fouten van het verleden of zaken waar we eventueel spijt over hebben op. Met de bedoeling, was dat, om daaruit te leren. En gaan we vooral heel veel naar de toekomst ook en beelden ons allerlei mogelijke bedreigende scenario's in. En zijn we daar volledig in de greep van. En opnieuw, tot op zekere hoogte kan dat wel wat nut hebben, maar we doen het veel te veel. En zeker vandaag is het vooral, leidt het vooral tot heel veel nodeloos gepieker.
Ja, dus even samengevat, hè, je zegt dan eigenlijk, de helft van de dag ben je eigenlijk afgedwaald met je gedachten. Mm-hmm. En dan ga je op een soort automatische piloot, gaan je gedachten van alles doen. En daarvan zijn ook dan de meeste gedachten negatief, omdat je eigenlijk aan het zoeken bent naar hoe kan ik zorgen dat ik problemen voorkom en dat ik veilig ben. En dat, dat je dus je toekomst veilig stelt en lering trekt uit de situaties van vroeger.
Ja,
en continu, en dat is natuurlijk erg vermoeiend. En ik denk dat we allemaal wel herkennen hoe het is om te piekeren.
Ja, inderdaad, ja.
Dus het kost heel veel energie. En ik las ook een stukje over je amygdala en dat ook eventueel kan groeien of krimpen.
Ja.
Kun je iets vertellen over wat de amygdala is in het brein en hoe dat dan zo werkt?
Ja, de amygdala zijn dus twee regio's in de hersenen die zo een amandelvorm hebben, en vandaar die naam ook. En die zijn echt wel het centrum van het emotionele brein. Nu, die amygdala die zorgen vooral voor de fight or flight, de vecht- of vluchtreflex.
Ja.
Dus opnieuw, ons brein is constant aan het zoeken naar mogelijke bedreigingen. En de respons op een bedreiging is ofwel vechten, in agressie gaan, of vluchten, daarvan weggaan. Je hebt natuurlijk ook freeze enzovoort. Er zijn nog wat andere zaken, maar en fawn zeggen ze nu ook inderdaad als mogelijke strategie. Maar dus opnieuw constant die bedreigingen gaan monitoren en daar een sterke emotionele respons op gaan geven. En opnieuw, dat systeem is echt wel hyperactief. Veel van die zaken zijn niet echt bedreigend. En vanaf we even tot rust komen, zien we ook in dat we heel vaak overreageren in de woede, in de angst enzovoort. Maar goed, die amygdala zorgen daarvoor. Maar zoals je het al aangaf, Ja, en dat is een toch van die opmerkelijke zaken die uit de studies naar meditatie zijn gevoerd, is dat ja, meditatie en mindfulness meditatie bijvoorbeeld, dat was dat onderzoek, dat dat wel zelfs fysiek die amygdala kan laten verkleinen. Dus dat die gaan krimpen, omdat je juist meer rust brengt en dat die eigenlijk die hyperactiviteit gaat er een beetje uit.
Ja, dat vind ik echt super interessant, omdat ik ook wel eens heb gelezen dat de amygdala heel actief is bij mensen die heel veel angst en paniek ervaren en daar ook misschien stoornis in hebben. Dus dat dan eventueel meditatie daar toch echt ook een middel in kan zijn.
Ja, een directe en observeerbare impact voor heeft, zeker. Ja. Ja.
En maakt het dan ook uit wat voor soort meditatie dat is?
Ja, ik denk het wel, want meditatie is natuurlijk zo'n breed begrip en daar vallen heel veel verschillende soorten activiteiten onder. Ik denk grofweg kunnen we zo 3 soorten meditaties onderscheiden. Je hebt de concentratiemeditatie, dat is het meest gekend. Je gaat de hele tijd focussen op je ademhaling of op een plaats van het lichaam of doe je bodyscans enzovoort. Of je zegt een mantra op in je hoofd. Dan heb je wat ik zou noemen open gewaarzijn meditatie of eigenlijk inzicht meditatie, waarin je gewoon alles observeert zonder daar verder op in te gaan wat in je bewustzijn opkomt. En tenslotte heb je dan cultiveringsmeditaties, waar je bepaalde gemoedstoestanden of mentale kwaliteiten gaat gaan cultiveren, gaat gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld liefdevolle vriendelijkheid, maar bijvoorbeeld ook gelijkmoedigheid. En vaak is het wel een combinatie van de twee. Zeg eens bijvoorbeeld, concentreer je op je ademhaling, maar doe dat ook op een heel rustige manier. En probeer als je gefrustreerd raakt, omdat je weer al eens afgeleid bent, probeer dan niet die frustratie te voeden, maar gewoon in alle rust terug te keren. Dan ben je eigenlijk 2 zaken aan het doen. Je bent je concentratie aan het trainen, maar je bent ook wel die gelijkmoedigheid en die rust aan het trainen. En dus het is wel om die amygdala te laten krimpen en minder actief te maken, is wel belangrijk uiteraard dat je dat systeem wat relaxt en dat je dus minder in die frustraties gaat, minder in die angst gaat. En dat soort zaken kan je door verschillende meditatieoefeningen tot stand brengen.
Ja, dus echt het stukje focus wat in meditatie wordt getraind, maar ook wel de gelijkmoedigheid en het niet oordelen en kunnen... Ja. En kunnen zijn met wat er is eigenlijk en daar geen oordeel over hebben.
Ja, zeker. En dat is ook zo belangrijk. En die concentratie, die helpt zeker. En dat is wel de basis om mee te starten. Want zonder concentratie kan je ook moeilijk naar die andere vorm van meditatie gaan. Want dan ben je veel te veel en veel te snel afgeleid. Maar die concentratie zorgt er ook voor dat je meer aandacht voor het nu hebt. En dat je gaat eigenlijk je geest letterlijk gaan trainen om minder te dwalen. En dus we zagen al dat die geestesdwalingen, dat die voor problemen zorgen. Die zorgen voor constant gepieker. Onderzoekers zien ook dat wanneer onze geest aan het dwalen is, dat we ons beduidend minder goed voelen dan wanneer we met onze aandacht bij de zaken zijn. Zelfs als we bijvoorbeeld een heel repetitieve, saaie taak moeten uitvoeren, of dat we bijvoorbeeld in de file staan, dus niet echt een stimulerende omgeving rond ons hebben, dan nog voelen we ons doorgaans een stuk beter wanneer we gewoon met onze aandacht bij wat er zich voordoet in onze omgeving zijn, dan wanneer die geest weer eens een reis maakt naar het verleden of de toekomst.
Dus naast meditatie is eigenlijk het oefenen van aandachtig aanwezig zijn, hè, bij een taak die je hebt, dus natuurlijk mindfulness ook, wat daar dan natuurlijk bij komt kijken, dat ook al heel erg helpt. En dat voor mensen die misschien niet zo heel bekend zijn met mediteren, al denk ik dat mijn luisteraars dat wel zijn, maar soms niet iedereen vindt het makkelijk om te gaan zitten, maar dat misschien zelfs het oefenen van heel aanwezig zijn bij hetgeen wat je aan het doen bent, dat ook al impact zou kunnen hebben.
Zeer zeker, ja. En het is ook zo belangrijk, zelfs als je mediteert, om het niet bij meditatie te laten. Je gelukstraining moet zoveel verder gaan. En onderzoek toont ook aan dat bijvoorbeeld wanneer mensen 20 minuten per dag mediteren, er zijn wel wat positieve effecten te merken. Maar goed, echt groot zijn die effecten niet als je dan weer de rest van de dag reactief in het leven staat. En je moet meditatie niet zien als een soort magische pil die je leven instant zal veranderen. Maar eigenlijk het voorbereidende werk voor het echte gelukstrainingswerk. En dat is in het dagelijkse leven, dat is in de chaos van het dagelijkse leven. Die gelijkmoedigheid bewaren en die innerlijke rust bewaren wanneer problemen zich voordoen. Je geest constant trainen om aandacht voor de mooie zaken te hebben. Dat kan je elke en zou je best elke dag doen. En dan wachten er je prachtige resultaten. Je mag niet denken van, oké, ik geef er 10 minuutjes per dag aan, al mediteren.
En dan ben ik gelukkig.
En dan zal het allemaal vanzelf op zijn pootjes vallen. Nee, zo werkt het niet.
Ja, ik heb zelf ook wel echt gemerkt dat door meditatie, hè, en dat je veel oefent om gewaar te zijn bij wat er plaatsvindt. En veel de gedachten kunnen laten komen en gaan, de sensaties laten komen en gaan. En dat dat er wel echt voor zorgt dat als je dan getriggerd raakt in het dagelijks leven, en natuurlijk niet altijd, want je hebt soms ook wel je lastige triggers, maar dat met kleine dingen dat je dan best wel makkelijk dat één op één kan kopiëren eigenlijk. Dat je dan daar ook, omdat je al meer traint om te observeren, dat je dan jezelf op andere momenten ook kan observeren, buiten het mediteren om. En ik denk dat dan de grootste uitdaging ligt in de patronen waar je, ja, die wat lastiger zijn of waar je meer emotioneel misschien beladen in bent, ook van vroeger uit, weet je, van je jeugd of zo. Dat het dan lastiger is om die gelijkmoedigheid te bewaren.
Ja, zeker. En inderdaad, dat is mooi gezegd. En dus meditatie in die zin is echt het voorbereidende werk op die gelijkmoedigheid bewaren als die triggers er komen. En natuurlijk, je moet geduldig met jezelf zijn. Dat gaat niet in 1, 2, 3 over een aantal weken. Ja. Ja, die vordering dat je daarin maakt is gradueel en heeft tijd nodig. Maar dan merk je van, oké, vroeger had het mij waarschijnlijk helemaal opgejaagd en dan was ik hier helemaal gefrustreerd door. Of was dat echt iets wat mij zou stresseren en angstig maken. En nu blijf ik er toch een stuk rustiger bij. En dus dat is ook hoe je eigenlijk het succes van je meditatie moet gaan afmeten. Niet aan hoe de meditaties zelf verlopen. Ja. Sommige dagen ben je geconcentreerder dan andere. En dat blijft zo. Maar je moet het echt wel gaan afmeten aan, ja, hoe sta ik in dat leven? En kan ik mijn rust bewaren bij zaken waar ik dat vroeger niet kan? Heb ik meer aandacht voor het mooie rondom mij? En opnieuw, dat train je niet enkel op het kussen. Dat train je elk moment door.
Ja, door gewoon te doen en te ervaren.
Ja, helemaal. Ja.
Supermooi. En je had net al uitgelegd, hè, van dreiging weegt veel zwaarder dan genot. Hè. We zijn veel meer bezig met gevaar voorkomen en daardoor heel erg hyper gefocust op gevaar.
Ja.
Hoe zit dat eigenlijk dan met zelfdestructief gedrag? Hè? Bijvoorbeeld verslaving. Je zou eigenlijk denken, nou ja, dat wil je toch niet, want het maakt jezelf kapot. Het is gevaarlijk, maar je doet het eigenlijk wel.
Nu, met verslavingen zien we dat echt wel zaken zijn die ons dopaminesysteem gaan kapen in de hersenen. Mm. En dopamine is een van die gelukshormonen, of het is eigenlijk een neurotransmitter, wordt dat genoemd, die ons een soort opgewonden, blij, bijna euforisch gevoel geven als we zo'n dopamineopstoot hebben. En die er vooral voor zorgen dat we die zaken, bepaalde zaken willen gaan benutten. Ja, vroeger was dat natuurlijk om onze overleving en reproductiekansen gaaf te houden. Dus goede etensbronnen, reproductieve mogelijkheden enzovoort. Daar zouden we heel veel dopamine voor aangemaakt hebben. Maar nu, in onze moderne wereld, hebben we allerlei artificiële dopamineboosts in het leven geroepen. Dat gaat van alcohol en bepaalde andere drugs, over gokken, sociale media. Dus alles wat eigenlijk verslavend kan zijn, werkt daarop in. En dat geeft ons dus kortstondig een heel goed gevoel, een euforisch gevoel zelfs. Maar daar zijn een aantal problemen mee. Enerzijds, hoe meer je gebruikt, hoe sterker dat hunkeren wordt. En dat is wel een heel onaangenaam gevoel, tot je dan weer gebruikt. Dus dat is dan natuurlijk die verslaving.
Word je een soort van resistent of zo? Als in van bepaalde mate, dat je steeds meer nodig hebt?
En dat is dan het tweede. Inderdaad, voor eenzelfde dosis gaat de beloning stadig gaan afnemen. En ik denk dat voor de meesten ook wel herkenbaar zal zijn. Die eerste keer dat je een paar glazen op had, dan was je helemaal van de planeet en volledig euforisch. En dan, na 10, 20, 30 jaren is dat toch niet meer exact hetzelfde effect. En dan zie je iemand die al lang aan alcoholisme lijdt, dat die helemaal geen euforische roes meer heeft.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat die persoon dan spijt genoeg die alcohol kan laten. Integendeel, want dat hunkeren wordt wel steeds groter. De beloning neemt steeds af. En dan het laatste, tot overmaat van ramp, zie je dat dan eigenlijk de natuurlijke dopamineproductie wat aan banden wordt gelegd. Dus omdat je de hele tijd artificieel die dopaminepieken krijgt, geef je aan het brein het signaal van, kijk, er is hier een overvloed.
Ja.
En dan haalt die dopamineproductie naar beneden en dat laat je een beetje lusteloos.
Kun je nog eens zeggen, wat zijn bronnen waar we dopamine uithalen. Dus ik hoorde je al zeggen voeding ook, hè? Dus bepaalde voeding.
Ja, ja, ja. Nee, nu, vroeger, het is wel belangrijk om te zeggen, we hebben uiteraard een stadige toevoer van dopamine nodig om ons goed te voelen. Dus dat is zeker, we moeten niet proberen om alles waar we dopamine uithalen, om die dopamineproductie uiteraard naar beneden te halen. Het is gewoon echt die artificiële wortels, zoals ik in het boek heet, dus die echt wel die verslavende substanties die een enorm hoge dopaminepiek zullen creëren als je die inneemt. Dat zijn eigenlijk alle zaken die echt verslavend zijn. Ja. En dus de grootste zijn alcohol en bepaalde drugs, maar zeker niet alle drugs ook. Dat is ook wel een interessante. Maar dan ook zien we meer en meer nu sociale media. En is wel echt wel...
Dus daarin zeg je eigenlijk, hè, als je het kunstmatig opwerkt, dat zorgt dat je uiteindelijk zelf ook minder dopamine gaat aanmaken... Zeg dat goed?
Ja, inderdaad.
En wat zijn dan de natuurlijke manieren om dopamine aan te maken die dus niet kunstmatig zijn?
Ja, kijk, je hebt er opnieuw constant nodig, dus we maken constant wat van die dopamine aan. En bijvoorbeeld als je honger hebt en je gaat eten,
dan is er even een piek
van dopamine. En die piek is juist voor je die eerste hap in je mond steekt en dan gaat die redelijk snel naar beneden. En dat is een goed werkend brein uiteraard. Ja. Het motiveert ons de hele tijd om zaken te doen die we nodig hebben, eten, drinken enzovoort. Dus daar is helemaal niets mis mee. Ook sociale contacten leggen, daar komen ook andere zaken zoals oxytocine, ons knuffelhormoon vooral, bij te pas. En zo. Maar dus dopamine heeft eigenlijk een constante taak om ons naar de juiste zaken te brengen. Nu, we hebben gewoon een aantal van die opnieuw artificiële manieren in het leven geroepen die enorme dopamineproductie op gang brengen op de korte termijn. En daar ligt het probleem. En dus inderdaad, dat kan gaan dan bijvoorbeeld van mensen die suikerverslaving hebben ook. Dan zie je dat is enorm dopamine gerelateerd, dat enorm hunkeren naar die suiker.
Ja.
En uiteraard, hetzelfde geldt voor cocaïne, heroïne, alcohol.
En ook social media.
Maar ook sociale media. En opnieuw, dat wil niet zeggen dat je dat helemaal niet kan gebruiken.
Ja.
Maar als je daar telkens op gaat om je beter te voelen, en als je telkens zo die opstoot hebt van oké, ik ga het weer openklikken, zoals dat voor vele mensen wel herkenbaar is, dan weet je van, kijk, telkens dat opstootje van dopamine. Ja, en we weten op lange termijn uit onderzoek dat overmatig gebruik van die sociale media... Dat heel nefast is voor een aantal zaken, zelfbeeld, maar ook dus leidt tot meer depressies enzovoort. En dat heeft daar alles mee te maken.
Ja, echt met die dopamine.
Ja.
Het is heel herkenbaar, want ik heb ook fases gehad waarin je dan eenmaal op social media actief bent. En voor je het weet zit je ineens een half uur erop en dan betrap je jezelf erop en denk je, oh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar de dag erna, als je dat een tijdje doet, dan wordt het ook steeds langer. En dan moet je echt heel bewust een keuze maken van oké, dit wil ik niet. En ook de triggers die elke keer komen. Want als je telefoon opent, dan komt eigenlijk gelijk die impuls om op dat icoontje te drukken. Of daar, dat is een soort automatisme in. Dus daar moet je dan echt heel bewust voor kiezen om te zeggen oké, ik ga dat niet meer doen. En hoe ik dat zelf aanpak is om dan ook echt concreet... het moeilijker voor mezelf te maken, die iconen op een hele verre plek te zetten timers in te stellen en dergelijke.
Ja. Nee, dat is zo belangrijk. En zoals je het aangeeft, ons hele leven hangt aaneen van automatismen. En dat zie je ook in het brein. Ze zeggen van, what fires together, wires together. Dus wat samen afvuurt, gaat ook wel samen eigenlijk gaan vervlechten bijna.
Ja.
En wat bedoelen ze daarmee van, heel simpel voorgesteld. Bijvoorbeeld, je hebt een trigger, dat zijn neuronenverzameling A die oplicht. En dan ga je daar een bepaalde respons aan geven. Bijvoorbeeld, een trigger, ik wil op sociale media door een of ander iets... En dan ga je dat openklikken. Hoe meer, of ik voel mij wat minder, en dan gebruik ik eten of sociale media of alcohol of iets anders om mij beter te voelen. Hoe meer je dat doet, hoe moeilijker het zal zijn bij die trigger om die respons niet te hebben.
Net als bijvoorbeeld dus, na het eten de tv aan. En dat is een soort standaard dan... Wil je als eerst na het eten de tv aanzetten?
Inderdaad. Dan wordt het heel moeilijk om dat niet te doen. Dus eigenlijk zijn verslavingen gewoon heel gesleten paden en patronen in je hersenen waarin een bepaalde respons komt op een bepaalde trigger. En dus Ja, inderdaad, om van die negatieve patronen af te geraken, is heel belangrijk om het jezelf zo moeilijk mogelijk te maken om die gewoonte uit te voeren. En dan ook best om die gewoonte door iets anders te vervangen. Dus als je getriggerd bent, in plaats van in je normale patroon te gaan, dan maak je zo moeilijk mogelijk. Inderdaad, dan zet je die sociale media op je vierde pagina op je telefoon of zo, waar je hem moeilijk kan vinden. Maar let op, want je vingers kunnen snel de weg leren als je dat begint te doen. Ja. Dat heb ik ook al gemerkt. En, maar dan, wat je best dan ook kan doen, is dan een vervangroutine in de plaats stellen, die heel makkelijk uit te voeren is, dat er uiteraard geen grote weerstand tegen is. En dan, naarmate je dat doet, zal dat ook automatischer gaan gaan. En dan ga je makkelijker naar die betere vervangroutine.
Ja, daar zeg je wel iets heel moois. Want ik zie ook heel vaak, ook bij mensen die voor mij bij coaching komen en dergelijke, dat mensen willen iets veranderen. En dan willen ze gelijk het tegenovergestelde daarvoor in de plaats brengen. Maar dat is vaak een hele grote verandering, waar ook nog wel wat weerstand op zit, of waar een oordeel over is, of dat waar best wel toch nog wat lastig is om in één keer die hele grote verschuiving te maken. En ja, wat je zegt, dat herken ik heel erg, dat het gewoon belangrijk is om het te vervangen door iets neutraals soms in het begin, zodat even het patroon anders kan worden en je daarna ook je nieuwe goede gewoonte verder uit te breiden eigenlijk.
Ja, inderdaad, dat is zo belangrijk. Je kan niet te veel gewoontes afleren en aanleren tegelijkertijd. Je moet het één per één aanpakken. En inderdaad, om te zeggen bijvoorbeeld, in plaats van naar de McDonald's te gaan, elke dinsdag en elke donderdag ga ik nu telkens 15 kilometer aan hardlopen. Ja. Dat zal wellicht een lastige zijn. Ja. Met die verlokkelijke McDonald's daar en dat lopen waar je echt niet naar uitkijkt. Dus begin klein en maak inderdaad die vervanggewoonte. Maak dat iets dat je helemaal geen mentale energie kost. Ja. Want anders zal het niet lukken.
Ik kreeg ook nog een interessante vraag van een luisteraar. Namelijk, waarom was men vroeger veel gelukkiger? En dan is mijn vraag daar ook bij, waren we dat ook echt?
Ja, dat is een belangrijke. Nu, kijk, we hebben nog maar data van de laatste 50, 60 jaar. En daaruit blijkt dat ons geluk wel degelijk gestegen is. Dus we zijn gelukkiger dan vroeger. Vroeger waren we helemaal niet gelukkiger. En het is gewoon verleidelijk om het verleden te gaan romantiseren. Ja. Nu, daaruit blijkt dat we dus wel degelijk met die enorm toegenomen welvaart en veiligheid op de meeste plaatsen op aarde, dat daar wel degelijk gelukwinsten geboekt zijn. Maar het is gewoon een stuk minder dan je zou hopen of verwachten. En het is zeker niet proportioneel meegestegen met ons verbeterde omstandigheden. Voor de reden die we al gegeven hebben. We wennen er gewoon aan. En dan zijn we weer terug bij af, in zekere zin. Maar dus om te zeggen dat we vroeger gelukkiger waren, is zeker niet juist, toont het onderzoek. Maar we hebben wel die neiging. En dat heeft ook wel met die negativiteitsbias te maken. We zijn zo gefocust op alles wat slecht gaat in onze omgeving, dat we vergeten dat, als we dat over historische lange periode bekijken, dat we wel degelijk in veel betere omstandigheden leven dan mensen pakweg 50 jaar, al zeker 100 jaar geleden. Om maar een snelle statistiek daarbij te geven. Ik denk aan het begin van de 20e eeuw leefde 90% van de mensheid in extreme armoede. Dus op 1, 2 euro per dag koopkracht nu. En dat betekent dat als de oogst zou falen, dat je ook aan hongersnood zou lijden en misschien het leven zou laten. Nu is dat nog 8%, is er misschien zelfs juist wat ondergedipt. Dus er is daar een fenomenale winst gemaakt. En ook wat veiligheid betreft, we zijn nu natuurlijk de hele tijd weer spijt genoeg geconfronteerd met geweld in verschillende plaatsen. Maar opnieuw, als je dat in historisch perspectief plaatst, dan is deze eeuw toch een stuk vredevoller dan de vorige. En was die, als je controleert voor wereldbevolking, ook veiliger dan de vorige enzovoort.
Ja.
En dus zie je dat we daar enorme, enorme verbeteringen hebben aangebracht.
Eigenlijk zijn we evolutionair steeds verder aan het groeien en ontwikkelen en veiliger en ouder aan het worden en welvarender.
Dat is geen wetmatigheid. Dat kan natuurlijk keren. En dus we mogen dat ook niet zomaar aannemen dat dat zal blijven doorgaan. Maar dat is wel degelijk de trend over de laatste eeuwen en eigenlijk zelfs millennia. En dat is een bijzonder hoopgevende trend. Maar we zien het vaak zo niet. En opnieuw, dat heeft te maken met onze focus op het slechte. We hebben eigenlijk een te pessimistisch beeld vaak op de wereld, omdat we veel meer letten op de negatieve zaken. En dat is ook natuurlijk voor een groot deel door de pers in de hand gewerkt, omdat die veel meer berichten over negatieve zaken. Maar waarom doen die dat? Ja, omdat wij ook veel meer aan het zoeken zijn naar negatieve berichten.
Ja.
Ik spreek er soms over met journalisten en die zeggen, ja, kijk, als wij positief nieuws brengen, dan wordt daar veel minder op geklikt. Ja. En ja, kijk, dat zegt alles over ons brein. Ja.
Ja. Ja, bijzonder. En er was iets in je verhaal waar ik graag op aan wilde haken, maar ik ben het eventjes kwijt. Over het stukje of we dan vroeger... Nou, we waren dus vroeger niet per se gelukkiger dan nu. Eigenlijk zijn we nu wel iets gelukkiger, al hebben we niet echt door... Of is het niet in dezelfde mate gestegen als onze welvaart bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad.
Maar dat betekent dus ook dat we iets tevredener zijn nu dan vroeger. Want dat is waar heel veel mensen het over hebben. Van ja, vroeger hadden we minder, maar waren we er wel tevreden mee? Althans, zo denken we er vaak aan terug.
Ja.
En nu zijn we met heel weinig tevreden, maar dat blijkt dus helemaal niet zo echt te zijn.
Nee. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk objectief veel meer reden tot klagen. En dat beseffen we ook vaak. Maar je moet eigenlijk zien gewoon van wat de omstandigheden ook zijn. Ons brein is constant op zoek naar wat niet goed gaat. En dat is het probleem. En dat verandert nu niet. Wat er nu gebeurt, is dat we veel meer inzoomen op eerste wereldproblemen en die problemen dan een grote proportie gaan laten aannemen. Vroeger waren dat echte problemen van, ja, gaan we eten morgen hebben? Gaan we eten volgende week hebben? En daar waren we constant mee bezig. En dan spreek ik nu zeker over onze jagers-verzamelaarstijden. Dus je moet beseffen dat voor het overgrootste deel als biologisch moderne mensen hebben geleefd in een omgeving waar er schaarste was, waar ook de helft van de kinderen stierf voor de 16e verjaardag. Gemiddelde leeftijd was 26. In omstandigheden die we ons nu nauwelijks kunnen voorstellen.
Precies.
En in het boek schrijf ik er ook over, zeg ik van kijk, beeld je in dat je aan die verre voorouders zou vragen van hoe ziet je utopische wereld eruit?
Ja,
je droomwereld. En dan hadden ze misschien gezegd als van een eten waar altijd voldoende voedsel is. Ja. Een wereld waarin je kinderen niet moet begraven. En een wereld waarin je niet moet vrezen voor je leven door geweld van anderen.
Ja.
En die utopie is voor velen onder ons, en hopelijk voor alle luisteraars, die is helemaal uitgekomen. Die is zelfs overtroffen. Nooit als we kunnen inbeelden dat we met vliegtuigen naar de andere kant van de wereld zouden kunnen gaan.
Ja,
internet en al. Ja, gewoon die fenomenale mogelijkheden. En het feit dat we elektriciteit hebben, dat we die lastige tijdrovende taken om te overleven, te halen, dat ze allemaal niet meer moeten doen. Ja, dat zou een totale absurde utopie lijken. En zij zouden denken, ja, dan gaan we gewoon gelukzalig door het leven fladderen. Maar wat ze over het hoofd zouden gezien hebben, is het feit dat we gewoon meer focussen op heel kleine problemen. En dat we wennen aan die verbeterde omstandigheden. En opnieuw, dat betekent niet dat we helemaal geen winsten hebben geboekt, maar gewoon veel minder dan je zou hopen.
Ja, precies. Ja. Dus het is ergens ook een soort geruststelling, hè, van als je op bepaalde momenten negatieve gedachten hebt of je merkt dat je in een soort spiraal raakt van ja, dat is gewoon onderdeel van hoe we bedraad zijn, als ik het zo begrijp.
Inderdaad, ja.
En
ja,
het zegt verder niks over jou als persoon. Het is, maar je kunt wel trainen om dus te kijken hoe je meer met aandacht kan zijn, zodat je minder afdwaalt en dat je minder automatisch in die negatieve gedachten belandt eigenlijk. En dat je minder bezig bent met heel de tijd gevaar oplossen.
Ja, inderdaad. Ja, dat was ook een heel belangrijke motivatie voor het schrijven van het boek. Ik herken het bij mezelf, bij zoveel. We hebben zo het gevoel van, ja, objectief hebben we echt niets te klagen. Het gaat zo goed, maar waarom voelen we ons niet beter? En het punt daar is van, kijk, ja, je draagt een brein uit de oertijd mee en dat zorgt voor op een voorspelbare manier voor allerlei problemen. En het ligt dus zeker niet aan jou specifiek. We hebben dat allemaal, zij het niet in dezelfde mate, maar goed, we beschikken allemaal over die focus op het negatieve. We wennen allemaal aan verbeterde omstandigheden en dat staat ons geluk in de weg.
Ja.
Maar het bijzonder hoopvolle, zoals je ook al aangaf, is dat we daar echt wel iets kunnen aan doen.
Ja,
maar het zal niet vanzelf gaan.
Nee, precies. Want dat is dus ook iets, hè. Het is, was er nou ook een genetisch verschil bij mensen? Dat sommige mensen soms wat meer aanleg kunnen hebben voor depressieve gedachten, gevoelens dan anderen?
Ja, dat is er zeker. Dat toont onderzoek ook aan. Maar opnieuw, belangrijk is om te weten hoe gelukkig of ongelukkig je ook bent en wat je aanleg ook is. Je kan dat in heel belangrijke mate gaan veranderen.
Ja, precies. En dat maakt niet uit van je genen, hè? Want iedereen kan, ondanks of je genetisch daarin...
Nee, tuurlijk. Inderdaad.
Net iets meer last van ze hebben dan de ander. Dan is iedereen eigenlijk in staat om daarin zichzelf te ontwikkelen.
Ja. En wat voor jou het belangrijkste zal zijn om aan te werken in een eerste tijd, dat hangt af van jouw psychologisch profiel. Dus voor de ene zal dat, als je constant in de greep bent van angst en stress enzovoort, dan zal die gelijkmoedigheid en dat soort oefeningen, zullen die enorm belangrijk zijn. Als je constant een gevoel van gemis hebt of je bent heel verslavingsgevoelig, dan is die tevredenheid en andere zaken die je kunnen enorm helpen. En dus... dat is zo belangrijk om te beseffen. En misschien nog zo'n inspirerend verhaal is dat zo twee van de boeddhistische monniken die onder de breinscanner bij wetenschappers heel vele maal ondertussen reeds zijn gepasseerd. Mm-hmm. En waarvan de wetenschappers echt dachten van, het is onvoorstelbaar hoe die hun brein getraind hebben voor geluk. Bijvoorbeeld, ze zien dan dat er heel veel activiteit in de linker prefrontale cortex is en veel minder in de rechter. En we weten dat die linker voor positieve emoties staat en die rechter voor ruminatie en negatieve gedachten over jezelf en over de wereld. En dus, die waren echt met verstomming geslagen als die gezien hebben. Nu, als die boeddhistische monniken, zoals een Mathieu Ricard en dan ook zoals anderen, getuigen vaak over jeugd, dat ze heel veel last hadden van stress en paniekaanvallen zelfs, of dat ze een kort lontje hadden enzovoort. Dus dat waren geen uitzonderlijke mensen van geboorte. Die waren niet geboren voor het geluk, maar die zijn dan op dat pad terechtgekomen en die hebben dat natuurlijk tot in het extreme wel gaan toepassen. En de gevolgen zijn enorm en bijzonder impressionant. Dus besef dat dit gaat niet om gewoon een beetje beter met stress om te gaan en een beetje tevredener in het leven te staan. Ja, the ceiling is very high, om het zo te zeggen. Je kan er wel heel ver in gaan en dat brengt een enorme verandering.
Dus er is heel veel ruimte voor verbetering.
Ja, en dat is het mooie. Ja. Het is een pad dat je kan bewandelen. En het mooie is ook van... je hebt heel snel resultaten. Bijvoorbeeld na die 8 weken mindfulness, als je dat goed doet, zagen ze reeds dat de amygdalen wat gekrompen waren. En gingen vele van de mensen die het gevolgd hadden, gingen die al beter om met stress. En zeiden van, kijk, ik voel daar de positieve effecten van. Dus je krijgt er snel positieve effecten van als je die zaken gaat toepassen. Maar je kan er ook heel ver in gaan. En het blijft een fascinerend pad om te bewandelen.
Ja, ik vind zelf natuurlijk ook onwijs interessant. En ik merk ook... absoluut, dat hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer impact dat heeft. Ja, ik kreeg ook de vraag binnen, en die is eigenlijk al een beetje beantwoord, van waarom ebt geluksgevoel weg en hoe houd je het dan zo lang vast? Want hoe houd je het zo lang mogelijk vast? En daar hoor ik jou eigenlijk uit je verhaal, hè, van dat geluksgevoel dat ebt sowieso weg. In de zin van dat als je iets behaalt, dan heb je daarmee heel kortstondig eigenlijk... je went daar heel snel aan, dus het is heel snel een nieuw normaal. Maar dat dus het tevreden zijn, dat iets is wat je kan trainen, waardoor je eigenlijk meer gelijkmoedig blijft naar bepaalde dingen. En meer. En daar haal je dan eigenlijk je geluk uit dat je tevreden bent.
Ja, nee. Dus niet uit de vraag, piek, dan kunnen we nog even over die hedonische adaptatie hebben, zoals dat heet. Dus dat we ons heel snel wennen aan verbeterde omstandigheden. Nu, waarom dat zo is? Dus de voorbeelden zijn gekend, hè, van heel kleine, van die reep chocolade die zit ligt. Je denkt van, ik ga daar minutenlang intens van genieten. Dan zie je die dopamine piekt enorm, je brein knettert van het genot, je zet je tanden in die reep en dan gaat het pijlsnel naar beneden. En voor je nog die hap hebt ingeslikt, ben je reeds weer met je hoofd bij dat probleem op werk en ben je weer in de greep van stress enzovoort en geen genot meer. Maar ook onze dromen opnieuw, ik zal gelukkig zijn als. En dan zien we ook bijvoorbeeld bij mensen die de lotto winnen, even gaan ze heel hoog zweven. Ja. En na 6 maanden is dat uitgewerkt en zijn ze niet gelukkiger dan ervoor vaak. Dus je ziet het op alle gebieden. En waarom dat zo is? Wel, onze genen of onze genetische programmering wil er alles aan doen om ons te motiveren om die zaken te gaan benutten. Meer aanzien, meer middelen. Dat was zo belangrijk. Ons constant te motiveren, maar ze willen zeker niet dat we op onze lauren gaan rusten. Dus ze houden onze wortel voor en we denken, als ik die wortel zal hebben, dan zal ik echt gelukkig zijn. Dan zal ik zeer lang of permanent gelukkig zijn. En vanaf we die wortel in ons bereik hebben... verschrompelt die en verliest die alle smaak. En is het die volgende wortel dat je ziet. En zo word je de hele tijd aangedreven.
Ja, dus diegenen die zorgen eigenlijk echt voor dat je in beweging blijft.
Inderdaad. Ja. En eigenlijk maken ze een belofte die ze met opzet, zeg ik hier tussen scarecrows. Uiteraard, diegenen hebben geen wil en smeden geen plannen. Dat is gewoon hoe dat ons brein is geëvolueerd.
Ja.
Ze onthouden ons die beloning. Dus ja. We denken, we zijn zo gemaakt. En je ziet dat het interessante daaraan is dat dat een heel leven lang meegaat. Onderzoek toont aan dat mensen, ook op oudere leeftijd, die al zoveel malen dat hebben meegemaakt, dat ze nog altijd denken dat dat volgende hen veel langer en intenser zal gelukkig maken dan dat eigenlijk het geval is.
Ja. Je weet het eigenlijk al, maar toch blijf je doorgaan.
Ja. Maar het is zo, je weet het ergens. En ik denk als ik dat verhaal ook vertel en je leest over dat soort zaken, dat wel bekend voorkomt bij heel vele mensen. Maar toch neem het niet echt in rekenschap bij als we over de toekomst gaan projecteren.
Ja.
En dus hoe houd je dat geluk ergens vast? Wel, eigenlijk paradoxaal door het niet proberen vast te houden ook.
Ja.
En dat is zo belangrijk. Zolang je blijft hunkeren naar die volgende wortel enzovoort, en dan veroordeel jezelf tot die chronische ontevredenheid.
Ja.
Dan train je brein opnieuw om ontevreden te hunkeren.
Ja.
En dat patroon versterkt zich en zet zich door en zet zich door. En dus wat je moet doen opnieuw is... Dat betekent zeker niet dat je geen ambities meer mag hebben, dat je niets meer moet proberen te halen wat je denkt dat leuk zal zijn. Doe al die zaken. Maar weet, en dat is ook zo, onderzoek toont dat heel goed aan, weet dat je geluk daar niet van afhangt.
Nee.
Dat is niet de bron van je duurzaam geluk. Ja. Dat geeft richting aan je leven. Dat is eigenlijk de decoratie, om het zo te zeggen, van je leven. Maar dat is niet de essentie.
Ja, het doet me ook vaak denken aan het stuk van als je niet van de weg kan genieten, kan je dan genieten van wat je aan het eind bereikt.
Ja, inderdaad. Je hebt veel van die quotes
als
ook.
Dat je toch dat... De weg ernaartoe en ook de manier waarop je erin staat als je iets aangaat. Ook als het misschien lastig is, hè, want soms moet je met sporten, dan ga je als met weerstand. Maar dat juist daardoor heen gaan, dat een soort tevredenheid geeft. Hè, dat je eigenlijk oké bent met, ik ben in die sportschool en ik heb geen zin. En ja, dat is wat het is. En ik ben daar oké mee. En dat je de andere keer in de sportschool staat en dat je helemaal gemotiveerd bent en een supergoede training hebt. En dat je eigenlijk daarin dus niet afhankelijk bent van hoe het per se voelt, maar dat je gewoon doet omdat je weet dat je daar gezond van blijft en dat je ergens dat nastreeft.
Ja, en dus eigenlijk het oplossinggedeelte komt in drie belangrijke pijlers. En dus enerzijds is die gelijkmoedigheid waar we het over hadden. Dus eigenlijk gaat dat gewoon over negatieve emoties niet voeden. En misschien kan ik daar nog wat verder op ingaan.
Mm-hmm.
En dan kunnen we naar die tevredenheid opnieuw gaan. En ik begin graag met een voorbeeldje daar. En denk dat wel zeer herkenbaar voorkomt. Nu, stel je bent op weg naar het werk en je bent mooi op tijd, alles loopt goed. Dan hoor je plots een luide knal, je hebt een klapband. En je had juist zo'n belangrijke afspraak. Wat dan gebeurt wellicht, is een enorme stressopstoot die allerlei alarmistische gedachten in je gaat losweken van waarom moet dit vandaag gebeuren? Waarom moet dit met mij overkomen? Het was zo'n belangrijke afspraak, enzovoort. En zo blijf je maar bezig. En met die gedachten ga je dan die negatieve emotie, die stressreactie, ga je die verlengen en versterken. En dat leidt dan weer tot meer gedachten. En zo blijf je vast in een soort negatieve spiraal die urenlang kan duren.
Ja, en dat waarschijnlijk ook invloed heeft op hoe je omgaat met wat er daarna gebeurt.
Inderdaad, en dat was mijn volgende punt. Inderdaad, en wellicht door die stressreactie denk je niet helder, los je probleem niet op de best mogelijke manier op. Nu, onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je zo'n negatieve emotie niet voedt, dus wanneer je die gedachten niet opwekt die de hele tijd die emotie gaan voeden, dat die niet langer dan 90 seconden zou moeten duren. Dat is de tijd dat je lichaam nodig heeft om die cortisol, die adrenaline, die stresshormonen weer helemaal te absorberen en je bent weer helemaal in het rein.
Ja.
En van daaruit kan je dan perfect weer je probleem gaan oplossen en straf je jezelf vooral niet.
Het is een hele goeie wat je zegt, dat een emotie in de kern, of een gevoel in de kern, eigenlijk maar 90 seconden duurt. En dat als het langer is dan dat, dan weet je dus eigenlijk dat je zelf in een verhaal bent beland.
Ja,
dat je zelf in een soort mentaal riedeltje zit. En dat
Ja, inderdaad. En een cruciale manier om je daarvan te bevrijden is om een nieuwe verhouding tot die gedachten en emoties tot stand te brengen. En dat is iets waar bijvoorbeeld meditatie en mindfulness in het algemeen enorm kan bij helpen, vooral dan die inzichtsmeditatie waar we het over hadden. Mm-hmm. En het komt erop neer dat je niet moet identificeren met die emoties en gedachten. Ja. En vaak doen we dat wel. We zijn 100% overtuigd van onze gedachten. En inderdaad, we zeggen, ik ben boos, ik ben angstig, maar je bent die zaken uiteraard niet. Je voelt die emotie opkomen. En als je het even laat, verdwijnt die ook weer. En hoe meer je dat leert observeren, die gedachten en die emoties die opkomen, zonder daar alle geloof aan te hechten aan die gedachten dan, en volledig overgenomen zijn door die emoties, maar die gewoon in alle vrijheid laten door je bewustzijnsruimte, om het zo te zeggen, te laten doorreizen. Hoe meer je dat eigenlijk ervaart en hoe meer je dat in meditatie, maar ook in het dagelijkse leven leert doen, hoe automatischer dat wordt en hoe minder in de greep van negatieve emoties dat je bent. En dat zorgt uiteraard ervoor dat je zelf niet langer eindeloos lang straft als de zaken niet lopen zoals je wil. Het zorgt er ook voor, zoals ze zeiden, dat je die zaken wellicht beter gaat aanpakken. En het zorgt er ook voor dat je de anderen rondom jou niet overlaat met jouw... Ja, harde emotionele reacties en vaak je goede relaties gaat beschadigen.
Ja, dus daarom. Eigenlijk dat je echt een soort van niet identificeert met al dat wat er in jou gebeurt. Hè? Je gedachten en je gevoelens. Dus dat je zijn daar een beetje van loskoppelt. Ja, maar dat je zijn het wel kan ervaren en kan observeren. Ja, ja. En dat het daar eigenlijk...
Jij bent de ruimte en daarin gebeurt het. En laat het gewoon doorreizen. En ik kan misschien nog iets meegeven wat ik in het boek ook beschrijf. Dus wat je dan best doet als je zo echt wel in de greep bent van een sterke negatieve reactie. Mm-hmm. Ik noem het de sabeltechniek. Elke letter staat voor iets. En daarmee kan je dus die negatieve reactie gaan neersabelen. De S staat voor stop de mentale reactie. Dus wees je bewust van, oké, nu ben ik mentaal aan het reageren. Ik ben die emotie aan het versterken en ik zit vast in die negatieve spiraal. Stop, haal diep adem, dat is de A. Maar vooral ook aanvaard de emotie. Aanvaard het 100%. Want als je niet aanvaardt, dan zeg je, waarom moet ik mij nu zo voelen? Dan opnieuw versterk je dat.
Ja.
Dus aanvaard volledig die emotie. En dan, de B is zo belangrijk, blijf uit de gedachtenstroom. Het is zeker niet eenvoudig en je zal geneigd zijn om in die gedachten te gaan. Telkens, denk eraan, blijf uit de gedachtenstroom. Wat doe je dan met je aandacht? En dat is dan die E, examineer de fysieke sensaties gewoon. Wat je precies voelt, maar in detail. En niet gewoon, ik voel woede. Nee, ik voel trillingen, ik voel hitte, ik voel spanning in de kaak.
Ja.
En dan kan je het helemaal laten gaan. En als je op zo'n manier tegenover die emoties staat, dan kan je zelfs tot het besluit komen van, ja... Eigenlijk is dat niet eens straffend. Het is een heel interessante fysieke gewaarwording. Ja. En dat is zelfs niet iets dat in se onaangenaam is. Nee. En misschien kom je zelfs tot besluit dat bijvoorbeeld heel opgewonden blij zijn en bijvoorbeeld boos zijn en angst op stoot hebben, dat zelfs niet zo verschillend is louter qua op fysieke gewaarwording. Ja. Dus waar lopen we de hele tijd van weg? Het is niet meer zo heel duidelijk als je dat op die manier gaat bekijken. En daarin ligt een enorme vrijheid, een enorme bevrijding van negatieve emoties. En dat is wel, denk ik, eigenlijk de essentie van de bijdrage van de Boeddha en van wat nu als mindfulness doorgaat.
Ja, ik ga hem een keer herhalen, want ik denk dat hij goed is voor de luisteraars. Zeker. Om nog een keer te horen. En dus als je midden in die gedachten en emoties zit, dan is de eerste stap is dus om daar bewust van te zijn, te stoppen. Te zeggen, oké, ik stop, dit zijn de gedachten die nu gaan. En daaraan zou ik dan toevoegen om daar geen oordeel over te hebben, want dan ga je er gelijk weer in.
Ja, dat maar... is die A van aanvaard. Geen oordeel, aanvaard. Dat is altijd
aanvaard, essentie. Aanvaard dat het gebeurt, dat het er is.
Ja.
En... De B stond...
Blijf uit de gedachtenstroom.
Ja, dus dat je dat blijft oefenen. Dus dat je steeds...
Ja, maar gewoon ga niet mee in de gedachten. Dus telkens ziet, je bent weer overgenomen door gedachten.
Ja.
Uit de gedachten en met je aandacht de E
naar
dan...
Naar je lichaam.
Naar je lichaam, naar wat je voelt. En zoom in daarop van, oké, dat is geen gewoon woede. Nee, dat is trillingen, dat is dit, dat is hitte.
Dat vind ik een hele mooie, omdat veel mensen omschrijven, en dat zie ik ook vaak in mijn praktijk, van ik ben verdrietig. En dan als je daarin doorvraagt van, oké, waar voel je dat in je lichaam? Ja. Dus je echt gaat naar de veldsens van wat zit er dan in je lijf?
Ja.
En dan kan dat op verschillende plekken zijn, maar druk op de borst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat... Of ik voel het in de borst. En dan kan het ook nog heel veel sensaties hebben. Het kan drukken, het kan bewegen, het kan... En dat observeren bij jezelf, dat maakt inderdaad dat het ook vaak sneller weggaat. Omdat je er aandacht aan geeft en dat het eventjes er mag zijn. Hè? De weerstand zorgt vaak dat dingen veel meer blijven hangen.
Nee, inderdaad. Ja, dan sta je toe dat het in de kortste keren weer verandert en verdwijnt. En als je de juiste aandacht of de nodige aandacht eraan geeft, dan merk je ook dat dat niet één iets is. Het is constant veranderende sensaties enzovoort. Ja. En opnieuw, dan kan je zelfs op het besluit komen dat het niet eens onaangenaam is.
Nee.
En dat is wel een enorm aha-momentje als je dat voor de eerste keer ervaart. En dan kan je dat door gaan trekken. Ja,
ja, dat je niet hoeft te... geen weerstand hoeft te bieden aan de fysieke sensaties
inderdaad.
Die er plaatsvinden.
Ja.
Ja. Yes. Ik zit even te kijken, want je had in je boek schrijf je ook nog zo'n hele reeks aan allerlei dingen die je dan kan doen, hè, om meer je gelukkig te voelen.
Ja.
En dat te trainen. En ik denk, laten we ze even kort langslopen.
Zeker, ja.
En de eerste is, hè, begrijp je genetische programmering? Wat zou je daaraan willen toevoegen van alles wat er al gezegd is?
Ja, dat is zo'n belangrijke, denk ik. En dat is daarom dat ik ook wel de nodige aandacht aan de probleemkant heb besteed. Van kijk, we zitten zo in elkaar. We hebben een geest die de hele tijd op zoek is en geobsedeerd is door wat negatief is. En alles eigenlijk een beetje door een donkere bril geneigd is te zien. En we hebben een geest die heel snel, razendsnel aanpast, went aan verbeterde omstandigheden en die geneigd is om constant te hunkeren naar het volgende.
Ja.
En dat zijn die twee zo belangrijke struikelblokken voor ons geluk. Het zorgt ervoor...
En daar, dus in eerste instantie eigenlijk bewust van zijn en
daar bewust
accepteren.
Van zijn en weten dat eigenlijk in essentie komt het erop neer om daar gewoon niet mentaal op te reageren op die zaken. In het boek vergelijk ik het met stokken en wortels. Dus onze genetische programmering hanteert stokken. Dat zijn al de negatieve emoties en die moeten ervoor zorgen dat de zaken uit de weg gaan of het hoofd bieden met dan die fight response enzovoort. En het tweede zijn die wortels die ons eigenlijk drijven om zaken te benutten de hele tijd. En zoals we al zeiden, van in de kortste keren dan desintegreren of smaak verliezen als we die beet hebben.
Ja,
en dan
precies.
Komt die volgende wortel enzovoort. Dus begrijp dat dat zal blijven doorgaan, hoe goed je de zaken ook voor elkaar krijgt. En dat is zo'n belangrijke. Om je geluk ingrijpend en permanent te verhogen, moet je zeker niet louter aan de situatie, aan de omstandigheden werken. En we zijn geneigd dat wel te doen. Maar moet je werken aan jezelf. Dus opnieuw die negatieve emoties niet voeden, waar we het juist over hadden, is zo'n belangrijke. Denk ik, het is fundamenteel om niet langer in de greep te zijn van die anders langgerekte, pijnlijke, negatieve reacties die echt ons leven helemaal verzuren. En dan het tweede is die tevredenheid cultiveren. En daar kan ik misschien ook nog een interessante praktijk of oefening meegeven aan de luisteraars. En dat is een stoïcijnse praktijk van negatieve visualisatie. Nu, wat zij deden is, ze haalden allerlei zaken voor de geest die hen niet overkomen waren en die hadden kunnen gebeurd zijn die dag. En vaak rampzalige scenario's. Ja, je bent hopelijk niet terminaal ziek, je kinderen lijden hopelijk geen honger enzovoort. En nu, besef dat moest dat wel het geval zijn. Dat je zo goed als alles voor over zou hebben om jou in exact jouw situatie nu te begeven. Hoe onvoorstelbaar dankbaar en tevreden ben je dan niet voor jouw situatie? En dus, we zijn altijd geneigd om te focussen op wat we niet hebben. Maar wat we hebben is zoveel. Mm-hmm. En vanaf je eigenlijk voor de geest haalt van kijk, moest ik dit missen, dan zou het alles voor mij zijn om daar te zijn. Dan zou ik denken van, als ik maar dat heb, dan is mijn leven helemaal goed. Ben ik helemaal gelukkig.
Het doet me ook een beetje denken aan dat we... Als je geen last hebt van je gezondheid, dan sta je er ook niet echt bij stil. Maar op het moment dat je je gezondheid opkomt spelen en er is wat aan de hand, dan ineens besef je hoe vanzelfsprekend je het al die tijd hebt gevonden.
Ja, ja. En dan vergeet je het weer.
En dan vergeet je
want
dan
ben je weer genezen.
En dan ben je weer genezen.
En dan begin je weer opnieuw, inderdaad.
Ja.
Dus af en toe eens terugdenken. Wauw, fantastisch. Een week zonder griep. Heerlijk.
Precies, ja, dat. Even kijken. Ja, de goede gewoontes en de dopamine highs voorkomen. Daar hebben we ook over gesproken natuurlijk. Heb je nog tips voor goede gewoontes?
Ja, eigenlijk in essentie komt het erop neer om de zaken die goed voor onze fysieke gezondheid zijn ook echt goed voor onze mentale gezondheid.
Ja.
Dus gezond eten, genoeg bewegen en voldoende slapen. Dat zijn cruciale aspecten. Als je dat niet doet, dan verstoor je eigenlijk de goede werking van jouw hormonen en neurotransmitters.
Ja.
En dat heeft een belangrijke impact op hoe je gaat voelen. dat is echt de basis. Je lichaam verzorgen, want dat verzorgt ook je geest.
Ja.
Maar goed, we zijn ambitieuzer dan dat. Je zal nog altijd die hyperactieve bedreigingsradar hebben, die negativiteitsbias en die hedonische adaptatie. Dus dan kan je die andere praktijken gaan doen. Mm. Maar als die basis niet goed zit, ja, dan ga je het ook moeilijk maken om, ja, om die andere zaken goed aan te pakken. Dus, dus daar kan je zeker een prioriteit van maken.
Ja, en je schreef ook, als je nieuwe gewoontes doet, dan met kleine stappen en beloon jezelf. En dat zijn dingen die...
Dat hadden we ook gezegd. Misschien... Dat is zo belangrijk. Van hoe leer je nu gewoontes? En dan gewoon beseffen dat je hele leven aaneenhangt van gewoontes. Mm. En gelukkig maar, want moesten we daar alles lang moeten over nadenken, dat zou veel mentale energie kosten, we zouden niets gedaan krijgen enzovoort. Dus gewoontes zijn een fenomenaal goede tool, maar het is natuurlijk zo belangrijk dat je de goede gewoontes hebt. En dan gaat alles moeiteloos. Ja, dat sporten 's morgens vroeg doe je dan met plezier en automatisch. Dat mediteren dagelijks bijvoorbeeld. Als dat een gewoonte wordt, dan vergt dat ook geen energie meer. En tegen dan heb je ook die positieve effecten ervan ervaren en kijk er zelfs naar uit. Maar even goed, zonder daar echt over nagedacht te hebben, kan je allerlei gewoontes hebben die geluk juist in de weg gaan staan. Ja. En het is belangrijk om dat te beseffen en te weten wat je daar kan aan doen.
Ja. En nou, mediteren hebben we het uitgebreid over gehad. Het observeren in plaats van reageren hebben we ook uitgebreid besproken. Ja. Tevredenheid en dankbaarheid cultiveren. En eentje die vond ik ook heel mooi, hè. Streef niet te hard naar geluk. En dat is iets wat je soms ook wel nu erg terugziet. Hè. Er zijn allerlei tools en technieken en mensen zijn altijd bezig met zelfontwikkeling. Ik vind het aan de ene kant een hele mooie trend. Tegelijkertijd zie ik ook dat het soms opnieuw een soort strijd met jezelf aangaan is, in plaats van dat er daadwerkelijk acceptatie is. Hè. Dus dat vond ik heel mooi dat je dat ook aanstipt.
Ja, inderdaad, van zo belangrijk. En vooral, het wordt een hunkeren ook van, ik moet mij beter voelen. Ja. Ik doe al die zaken en het geluk volgt niet of niet genoeg enzovoort. En dan ben je eigenlijk helemaal het omgekeerde aan het doen.
Ja.
Dus maak nooit van je goed voelen een doel. Het gaat nooit om hoe je jou voelt. Hoe je jou verhoudt tot wat je voelt.
Ja.
En dus waar moet je dan wel, of kan je dan wel een doel van maken? Ja, van die zaken, gelijkmoedigheid, tevredenheid. En dan zullen we het er zo meteen ook nog een heel belangrijk component over hebben. Die liefdevolle vriendelijkheid en innige verbinding met andere mensen. Dat zijn de bouwstenen van ons geluk. Dus daar een doel van maken, dan volgt het geluk automatisch.
Ja, wat je net zegt is echt een hele belangrijke. Ik heb dit jaren geleden een keer in een retraite gehoord. En je zegt het en hij gaat bij mij gelijk aan. Het gaat niet om wat je voelt. Hè. Ik doe hem even vrij nazeggen. Maar om hoe je je voelt over dat gevoel. Of hoe je je verhoudt tot dat gevoel. Dus inderdaad, het gevoel zelf hoeft niet te veranderen. Maar hoe ga je ermee om? Hoe kijk je ernaar? En hoe verhoud je je daar tot?
Ja, inderdaad. En dat is wat eigenlijk de grote shift maakt. En waardoor je helemaal anders in het leven gaat staan en uit de greep blijft van die negatieve emoties. Het is niet dat die negatieve emoties zich helemaal niet meer gaan voordoen. Die gaan nog komen.
Absoluut,
die frustratie, die angst. Maar je gaat die observeren en je gaat die in alle rust laten verdwijnen. En dan is het zelfs iets moois van, oh kijk, daar is dat patroontje weer. En als je genoeg aandacht brengt tot die emoties enzovoort, dan is bijvoorbeeld verdriet heeft ook echt een kern van schoonheid en van verbinding in zich. En ga je daar mooie zaken ook beginnen inzien.
Ja.
En dat is de complexiteit van ons emotioneel leven. En dus je moet gewoon beseffen dat zolang je wegrent van bepaalde emoties, door bepaalde zaken in de omgeving te doen, als antwoord daarop, in de hoop dat gevoel je zal verlaten, dat je eigenlijk dat gevoel aan het versterken en verlengen bent. En dat je vooral in die greep blijft van die negatieve emotie voor zo lang. En eigenlijk zelfs niet inziet dat die... het is eigenlijk een beetje een... Ik noem het soms een stroovuurtje, die emoties. Hmm. Als je die dan ziet voor wat ze zijn, hoe enorm vluchtig en constant veranderend ze zijn, dan denk je, hoe heb ik daar ooit zo kunnen van weglopen?
Ik heb zoveel hout op het vuur gegooid.
Ja, inderdaad. Ja. En zonder het te weten, maar we hebben allemaal die neiging. En als we dat niet aangeleerd krijgen, dan hebben we geen tools om dat te doen. En dan blijven we daar een hele leven lang in de greep van. Maar dan kun je zien, en dat is natuurlijk ook wat in die boeddhistische traditie enzovoort, dat wordt dan bevrijding of verlichting soms genoemd. Het zijn gewichtige termen en die worden op heel veel verschillende manieren ingevuld. Maar je kan die ook op een wetenschappelijke, seculaire manier invullen. En dat is gewoon die nieuwe verhouding tot die emoties tot stand brengen en die gedachten. Ja. En dat bevrijdend potentieel is gewoon enorm.
Ja.
En de vooruitgang die daarin maakt is gradueel. Dus wees ook geduldig met jezelf. Als je weer helemaal in die negatieve cirkel zat, is het nooit te laat om daar weer uit te stappen, die sabelprotocol uit te voeren en je er dan van te bevrijden. En weet, van als je het na 3 uur doet, is het beter dan als je het helemaal niet doet. En de volgende keer zal het misschien sneller gaan. En voor je het weet, ben je bevrijd van negatieve mentale reacties die anders je leven domineerden.
Ja, ja, supermooi. En één ding wat we eigenlijk nog niet hebben aangestipt, maar waar ik toch even aandacht voor heb, want het blijkt eigenlijk steeds weer opnieuw hoe belangrijk dit is voor geluksgevoel. En dat was ook de laatste tip die je gaf, leven met en voor anderen. Mm. Hè? Dus dat sociale contacten. Wat een van de dingen die je ook schreef, is dat de beloning bij sociale, of bij spullen, van dopamine, dus je beloning bij spullen neemt af. Mm. Maar met relaties is dat eigenlijk niet zo. Dus als je bepaalde dingen nastreeft en je een soort dopaminepiek krijgt en of artificiële dopaminepiek, dat dan niet echt, dat er dan elke keer meer nodig is.
Juist.
Maar met sociale relaties of met contacten is dat dus niet zo. Dan is dus elke keer de dopaminepiek soort van gelijk. Begrijp je
dat? Het is dan vooral oxytocine die vrijgemaakt wordt. En dat is dan zogezegd ons knuffelhormoon. Ja. Dat vervult ons met een warme gloed en een heel aangenaam gevoel. Mm-hmm. En inderdaad, daar zit geen verval op. Dus diezelfde sportwagen opnieuw kopen, dat doet het niet meer. Of niet meer in dezelfde mate als die eerste keer dat je dat kocht. En dat was al een heel korte dopaminepiek die je toen kreeg. Maar nu is hij nog een stuk korter en lager. Maar diezelfde liefdevolle interactie met een vriend na 20 jaar is even belonend als die aanvankelijk was. Daar zit geen verval op.
Nee.
Onze genen hebben ook geen interesse daarom om ons gewoon te motiveren om telkens andere zaken te consumeren. Dus we zijn daar geprogrammeerd om die banden te onderhouden. En daarom worden we daar ook blijvend voor beloond.
Ja.
En dus zien we ook, en onderzoek toont dat heel duidelijk aan, dat innige sociale contacten hebben, dat dat zo'n cruciaal element van een gelukkig leven was. Nu, de langslopende studie naar geluk, dat was het grote besluit uit die langslopende studie. Die ging van start in het jaar 1938 in Harvard en die werd 80 jaar, dus 80 jaar na datum, dus in 2018 voor het eerst afgesloten. Ze volgen nu wel nog andere mensen. Maar goed, die eerste cohorte mensen die zijn hele leven lang van de kindertijd, en sommigen waren studenten, maar goed, een hele leven lang hebben gevolgd. En nu zijn al die mensen overleden. En ze hebben daar resultaten van gepubliceerd. En daaruit bleek dat niet enkel hoe gelukkig hun leven zou zijn, dus hoe gelukkig zij zichzelf achten en ook de mensen rondom hen zeiden dat zij waren, maar ook hoe gezond en lang ze leefden, dat de belangrijkste voorspellende factor daar was de kwaliteit van hun dichte sociale relaties.
Ja.
Niet hoeveel sociale relaties, maar hoe hecht die banden waren. Dat blijkt zo bijzonder belangrijk voor ons geluk en dus eigenlijk zelfs voor onze gezondheid en voor onze levensduur.
Ja.
Dus van fundamenteel belang.
Dus ga niet alleen maar in je eentje op een meditatiekussen zitten, maar betrek ook af en toe je vriendinnen erbij.
Ja, inderdaad.
Of familie of inderdaad. Iemand anders die belangrijk voor je is.
Ja, en geef de nodige prioriteit daaraan. Zo, een ander punt was, en ik haal het ook in het boek aan, was waar mensen het meest spijt van hebben op het einde van hun leven.
Ja.
En daarin blijkt het zo vaak van, had ik maar meer tijd met vrienden en familie doorgebracht, had ik die maar meer gekoesterd, had ik maar meer opengesteld en was ik maar opener over mijn emoties geweest, dan had ik zo dichtere banden gevormd. Alles draait rond andere mensen op het einde van het leven. En ergens weten we dat wel, maar in de waan van de dag vergeten we het vaak en geven we het niet de prioriteit die het verdient.
Ja.
Dus een laatste heel belangrijk aspect van een diep gelukkig leven.
Nou, heel mooi. Ik denk dat we hem daar dan ook gaan afsluiten.
Ja, helemaal goed.
Ja, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en voor je boek. Ik vond het heel fijn om te lezen. En vooral ook om goed in te zien van, er zitten echt bepaalde redenen achter. Hè? Dat er genetisch bepalende dingen zijn waardoor we dit doen. En daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar dat vond ik fijn om eraan te lezen. En ook de handvatten die gegeven worden in je boek om hoe kan je het anders doen. Dus mocht je als luisteraar het interessant vinden om daar nog over te lezen, dan kan je de link vinden in de show notes. En misschien wil je afsluiten met een soort laatste, iets wat je mee wil geven aan de luisteraar?
Ja, misschien dan als laatste, en onderzoek doet dat heel duidelijk, als je het leven gewoon op zijn beloop laat en niets onderneemt, dan kan je, tezij dat je nu bijvoorbeeld aan een depressie leidt en daarvan gaat genezen, dan kan je niet echt hopen dat je in de toekomst veel gelukkiger zal zijn dan je nu bent. Dan is this is as good as it gets. En hopelijk is dat goed, natuurlijk. Maar je moet ook beseffen dat hoe gelukkig of ongelukkig je bent, dat je dus in staat bent om op een ingrijpende manier de kwaliteit van je leven te verbeteren. En ik wens het alle luisteraars van harte toe.
Dus de mogelijkheid ligt bij jou. En ga er iets mee doen. Goed, dankjewel. En bedankt voor het luisteren.